Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Inderdaad, de Heer is waarlijk opgestaan. En het is om die werkelijkheid dat we vandaag en eigenlijk ook alle dagen samenkomen. Vrijdag stonden we stil bij wat Jezus heeft volbracht op Golgotha. Dat zagen we ook in het filmpje. Hetzelfde filmpje hebben we toen gezien, maar zoals je hebt gezien, was het vrijdag dus nog niet helemaal klaar. Niet alleen het filmpje, maar ook de geschiedenis niet. En vandaag gaan we zien hoe de geschiedenis na Goede Vrijdag dus verder ging. Jezus stond namelijk op uit de dood. En dat, gemeente, dat maakt Pasen het grootste feest van de kerk, zoals wij hier bij elkaar zitten, zoals we online zijn, zoals we wereldwijd daar vandaag bij stilstaan. Ons samenkomen, ons geloof, maar ook natuurlijk ons toekomstperspectief. Alles draait om de opstanding van Jezus. En daarom vieren we dat vandaag met elkaar, of niet? Fantastisch. Maar daarmee is het nog steeds niet klaar. Het filmpje stopte daar nu vandaag wel, maar het was niet compleet. Weet je, gemeente, pas als we echt zicht krijgen op de betekenis van Pasen, pas dan krijgen we zicht op de werkelijkheid, ook in ons eigen leven. En dat wil ik graag toelichten vanuit de Bijbel. Dus pak hem er lekker bij. Het evangelie naar Johannes. Johannes 20, misschien naast Romeinen 8 wel het mooiste hoofdstuk in de Bijbel. Johannes 20 vanaf vers 19. En ik ga lezen met jullie. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nou, geloof me dat ze helemaal uit hun dak gingen. Nog eens zei Jezus: ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de 12, Thomas, betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: we hebben de Heer gezien, zei hij: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik het geloven. Nou, een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. En Thomas was er nu ook bij. En terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde: mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. En Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in het boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u en jij gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Gelijk vanaf het begin van Johannes 20 wordt duidelijk, gemeente, waar het nou hier om gaat. Hoewel, wat wil ik zijn, je zou het zomaar over het hoofd kunnen zien vanwege de ingrijpende gebeurtenis die hier plaatsvindt. Al die dingen. Hij staat er in het midden met Thomas. Je zou het zomaar missen. Het was namelijk, zo schrijft Johannes, de avond van de eerste dag van de week. En met die opmerking, de eerste dag van de week, begon dit hoofdstuk al. En als Johannes dus het hier nu weer heeft over die eerste dag, is er waarschijnlijk iets belangrijks aan de hand. In zijn hele evangelie hoor je namelijk echo's uit Genesis 1. Daar klinken de woorden, hè, in den beginnen. En nu, hier, geeft Johannes aan dat die oude week, dat die voorbij is. Op de zesde dag, de vrijdag, schiep God de mens naar zijn beeld. En op die vrijdag, hier in Johannes, brengt Pontius Pilatus Jezus voor de menigte en zegt: zie, de mens. En tegen de avond, op die vrijdag, sprak Jezus de woorden uit die God zelf ook uitsprak aan het eind van Genesis. Het is volbracht. Zoals de Vader zijn scheppingswerk volbracht, zo volbracht de Zoon zijn verlossingswerk. En de volgende dag, de zevende dag, de zaterdag, rustte God. En God, die mens geworden was, rustte die zaterdag in het graf. Zijn werk volbracht. Maar toen, mensen, op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze ontdekte dat het graf leeg was. Want dit is de eerste dag van Gods nieuwe wereld. Gods nieuwe schepping. Weet je, het is heel makkelijk en ergens natuurlijk ook wel begrijpelijk dat sprekers, ook met Pasen, en dat theologen het doel van Pasen, van dit moment, schetsen als zeg maar een happy end, een gelukkig einde. Na het drama, hè, en het verdriet van die oude week ervoor. Om ons vervolgens te verzekeren dat er leven is na de dood. En al die dingen, en terecht. Maar weet je wat Johannes zegt, en ik hoop dat je dat pakt, is veel ingrijpender en ik zou bijna zeggen voor ons nu relevanter als gemeente. Hij focust ons erop dat Pasen het begin is van Gods nieuwe schepping. En juist daarom en juist daarin ligt onze opdracht, gemeente. Zusters, broeders, het volbrachte werk van de Vader in de schepping en het volbrachte werk van de Zoon in de verlossing gaat rechtstreeks door in het werk van de Heilige Geest. En dat is altijd een missionair werk. Dat is waar het in het stuk wat wij gelezen hebben over gaat. Na die indrukwekkende opening met het open graf zien we dat de discipelen zich hebben verstopt. Achter gesloten deuren staat er. Zijn ze bang? Zijn ze bang dat de Joodse autoriteiten, die per slot van rekening ook Jezus hadden opgepakt en hem ter dood hadden laten brengen, ook hen zouden oppakken? Ze waren bang. Maar gemeente, er zijn geen gesloten deuren in het Koninkrijk van God. No way. Niet voor Jezus, maar ook niet voor ons. Jezus kwam en stond midden tussen hen in. En hij geeft ze shalom. Ik wens jullie vrede. En hij liet ze zijn littekens zien. Kun je je voorstellen wat daar gebeurt? Als je dat op muziek zou zetten, hè, dan zou hier de boel echt aanzwellen. Dat men... Want de littekens van Jezus, die tonen niet alleen maar aan dat hij het echt is, dat hij echt opgestaan is, mensen. En maar dit is belangrijk, hoor. Maar ook zijn dat de tekenen van zijn liefde voor ons, voor jou en voor mij. Het bewijs dat hij de wereld echt heeft liefgehad. Tot aan het einde toe. Dat hij zichzelf compleet heeft gegeven. Uit liefde. Voor die discipelen in die kamer. Voor ons. En zeker, ja, ook voor jou. Weet je, misschien is dat wel de reden waarom de opstanding voor ons soms zo moeilijk te geloven is. Het is altijd lastig geweest. En misschien niet alleen maar lastig, misschien zelfs onmogelijk. Want we weten allemaal dat de dood onomkeerbaar is. En dat wisten ze in die tijd ook, net als wij nu. Maar dat komt omdat onze wereld gebonden is aan die oude schepping. Pasen, gemeente, is echter het begin van Gods nieuwe schepping. En net als met de opstanding is het ook soms zo ontzettend uitdagend om te geloven dat we zo ontzettend en volledig lief worden gevonden, geliefd worden door de Heere God. We vinden de opstanding soms moeilijk te geloven, maar soms vinden ze het net zo moeilijk om te geloven dat God echt van ons houdt. Ik bedoel, Laten we heel eerlijk zijn, hè? We weten zelf hoe broos, hoe wispelturig liefde van mensen kan zijn. Het kan best zijn dat je dat in je eigen leven op dit moment ervaart. We vinden het heel lastig en misschien zelfs onmogelijk om onze liefde voor te stellen, laat staan om te vertrouwen daarop, op een liefde die zo echt is, die zo ver gaat, dat ze blijvend, zeg ik, dat ze eeuwig is. Moet je je voorstellen. De opstanding en de liefde van God hebben alles met elkaar te maken. De boodschap van Pasen, gemeente, is de uiting van Gods onuitsprekelijke liefde voor jou en voor mij. En daarom kun je zeggen, is het geloof dat vertrouwt op de opstanding ten diepste hetzelfde als de liefde die zich in ons hart opent om op Jezus' liefde te reageren met wederliefde. Hoe voorzichtig ook. De filosoof Wittgenstein zei dat het liefde is dat de opstanding gelooft. En hij had helemaal gelijk. En daar, gemeente, begint het ook voor ons. Hey, zonder de boodschap van geloof en liefde die Pasen brengt, onderstreept, zijn we eigenlijk niets. Bereiken we niets. Bereiken we ook niemand. Maar door die boodschap gaat er voor ons een nieuwe, en ik mag wel zeggen een verrassende wereld open. Vol met uitdagingen. Vol met mogelijkheden. De discipelen moeten alles behalve achter gesloten deuren blijven. Vrede zij met jullie, zei Jezus nog een keer in vers 21. En toen zei hij dit. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Weet je, zoals ik al zei, vanwege die ingrijpende gebeurtenis, die achtergrond, alles wat er gebeurde met Thomas, noem het maar op, kunnen we dat maar zo over het hoofd zien. Dat dit de kern is van deze pericoop. Hier gaat het om in dit gedeelte. En vervolgens, en weer hoor je Genesis op de achtergrond, blaast Jezus op hen en zegt, ontvang de Heilige Geest. En in die twee zinnen is de missie van de kerk, is de missie van de regenboog Noord gegeven. Dit, mensen, is de boodschap van Pasen. Kijk heel even mee naar alles wat eraan vooraf is gegaan. Jezus kwam in Galilea en hij verkondigde het koninkrijk van God. Hij genas zieken. Hij deelde het goede nieuws met de meest onwaarschijnlijke personen. Hij daagt Gods volk uit om echt Gods volk te zijn. Het licht van de wereld, zeker nu dat hij er is om hen de weg te wijzen. Hij heeft het over de overwinning die hij zal behalen. Op de meest bizarre manier. Door zijn eigen dood. Hij verwijst naar een nieuwe tempel die gebouwd gaat worden. Niet gebouwd van stenen, niet gebouwd van cement, maar van zichzelf en zijn volgelingen, van zijn gemeente. Al die dingen en nog zoveel meer heeft hij gedaan. En nu brengt hij het hier allemaal bij elkaar, mensen, in die ene uitspraak. Zoals de Vader mij gezonden heeft. En brengt hij het verder in die grote opdracht. Zo zend ik ook jullie. De grote opdracht van de kerk is niet om mensen het gebouw in te trekken, om te collecteren of om belijdenissen op te schrijven. En zeker, begrijp me goed, ik zal de laatste zijn om te zeggen dat een gebouw, dat geld, dat theologie niet belangrijk zijn. Maar de opdracht aan de gemeente is om voor de wereld te zijn wat Jezus was voor Israël. En dat is een missie die ons steeds weer terugbrengt naar het goede nieuws van Gods liefde. Niet alleen om daar steeds weer onder de indruk van te raken. Ja, dat ook. En dat is fantastisch. Ik bedoel, als je zo zingt met elkaar, denk je van, wauw, zijn wij niet de meest gezegende mensen op aarde? Maar ook om steeds onder de indruk te raken van Gods kracht en de liefde van God, om daaruit te putten. Vanuit zijn woord, door zijn Heilige Geest, zodat jij en ik Zodat wij als Regenboog Noord, gezanten van Jezus voor de wereld kunnen zijn. Dat we mensen van het koninkrijk zullen zijn. Dat we mensen van vergeving zullen zijn. Mensen van ware, echte liefde. Zusters en broeders, laat me heel duidelijk zijn. Dat geldt zeker voor ons als gemeente, maar ook ons persoonlijk. Er zijn geen gesloten deuren in het koninkrijk van God. Wij die door Jezus gezonden zijn, moeten juist bidden dat de deuren opengaan. Zodat Gods krachtige, maar ook alles veranderende liefde binnen kan gaan. In huiskamers, in harten van mensen. We lazen in die 40 dagen tijd dat boekje van Teer, de scheurkalender. Een heel aantal van jullie zullen het ook wel gedaan hebben. En toen hadden we een keer zo'n dag. En er werd een vraag gesteld, we hadden het daar aan tafel over, met de meiden. Hoe kunnen wij nou in onze straat iets van die liefde laten zien? Nou dat. Dus joh, doe eens gek. En denk nu eens met Pasen daar, als je zo met elkaar zit, eens over na. Hoe kunnen we dat nou eigenlijk heel concreet in onze omgeving doen? Zo moeilijk is het allemaal niet. Maar je moet de deur wel open doen. Er staat nog wat meer in de tekst. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven, zegt Jezus in vers 23. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Moeilijke tekst, ik ga er geen dikke studie van maken. We hadden het tweede vers misschien liever niet eens gehad. Maar toch, zoals altijd in het evangelie, vergeving wordt nooit gereduceerd tot goedkope genade. Naar een God die zegt, het is allemaal wel oké, laat allemaal zitten, oké. Juist omdat vergeving is en niet alleen maar tolerantie. En daarom, gemeente, daarom gaat het ook altijd samen met een pertinente weigering om samen te spannen met zonde, met geweld, met vooroordeel, met wrok, met trots, met lust, met hebzucht. Met helemaal niets dat Gods goedheid, zijn liefde en zijn schepping bezoedelt of beschadigt. Juist, gemeente, omdat Pasen gaat over een nieuwe schepping. En dat geldt ook voor mij. De boodschap van vergeving is dat alles achtergelaten kan worden. Alles wat we gedaan hebben om God en zijn schepping te bezoedelen. We kunnen het achterlaten bij het kruis waar Jezus alles volbracht. Inderdaad, tetelestai. Waar hij het werk van vergeving en verlossing heeft volbracht. Pasen betekent welkom in Gods nieuwe wereld. En daar mogen we proeven wat vergeving, wat liefde is en hoe ontzettend bevrijdend dat is. En toch, gemeente, dat is voor een deel de theorie. En dat is juist niet de bedoeling van Pasen. Dat probeer ik vanochtend duidelijk te maken. Zo concreet als het lege graf worden ook jij en ik aangespoord, opgedragen om in de praktijk die vergeving in de wereld aan te bieden. Om die liefde uit te leven. We kunnen hier wel zitten met elkaar en volgend jaar weer en laten we, het is Pasen mooi. Maar dan houden we het binnen gesloten deuren. Ja, inderdaad. Ik snap het ook wel. Er zijn heel veel mensen vinden die boodschap, en niet alleen maar het lege graf, onmogelijk om te geloven. Tuurlijk. De geschiedenis van Thomas die we gelezen hebben, maakt dat heel duidelijk. Ik bedoel, wij leven in een wereld vol met Thomassen. Met mensen die bewijs willen zien. Met mensen die niks met Jezus te maken willen hebben. Maar ook met mensen die gekwetst zijn, die zich verzetten tegen wat ze als een goedkope en makkelijke pleister tegen de bloeden van dit leven zien. Ook in een wereld waar veel mensen die opgegroeid zijn in de kerk zich teleurgesteld voelen. Soms omdat mensen die ze daar kenden niet leefden naar wat ze beleden. Herkenbaar? Of nog erger, soms gebruikten ze hun positie als een dekmantel. Voor hebberigheid, voor lust. Je kent de krantenberichten of andere dingen. En er zijn er die een beeld van de kerk hebben ontwikkeld als een koude, stoffige plek waar bekrompen en zielige mensen vastgeroest zitten. En dus Net als Thomas klinkt de boodschap van Jezus als een achterhaald sprookje. Oh, tuurlijk, yeah, right. Alles is dus oké. Okay. Oh, hij leeft. Oh, dus ik moet maar terug naar de kerk komen dan. Maar de armen gaan over elkaar, mensen. Echt niet. Daar trap ik niet meer in. Ik ga echt niet terug, hoor, naar die koude, bekrompen, achterbakse wereld waar ik me zo benauwd heb gevoeld en met de vinger bewezen ben en beperkt ben. Dus om dan maar vervolgens met een klein beetje hoop wat ik nog heb, weer teleurgesteld te raken, gekwetst te raken. Toch. Voor sommigen die nu luisteren, juist op Pasen, klinkt dat mogelijk wat zwaar. Of misschien wel een beetje overtrokken. Maar vergis je niet. Er zijn veel mensen aan de rand van de kerk en daarbuiten die het echt zo ervaren. Ze willen iets concreters. Iets overtuigenders. Dan alleen een belofte, dan alleen een gevoel om op te bouwen. Net als Thomas. Maar dan dit. Jezus ontzegt Thomas niet waar hij om vroeg. Wil je bewijs? Oké, hier is het. Hier zijn de littekens. Tekens van mijn liefde. En weet je, het bewijs is niet alleen maar intellectueel bewijs. Hoewel, als je dat wilt, dan is dat er ook. Heel veel zelfs. Ik heb heel veel meegenomen. Dat is nog lang niet alles. Pleidooi voor Pasen. Fie, hoe niet te rekenen. God bewijzen. Noem het allemaal maar op. Zoveel rationele bewijzen en argumenten om aan te tonen dat God leeft en dat Jezus inderdaad uit de dood is opgestaan. Het bewijs is echter ook het bewijs, mensen, van een levende Jezus. Een liefhebbende Jezus. Een Jezus die alles heeft gedaan voor Thomas. Breng je vinger maar hier. Kijk maar naar mijn handen. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Maar vandaag, juist ook met Pasen, is de vraag voor ons, die zelf die lessen van hoop telkens ook wil leren, laten we eerlijk zijn. Hoe kunnen wij voor de wereld zijn wat Jezus was voor Thomas? Hoe we de wereld die tekenen van liefde kunnen tonen? Hoe we onze handen, die soms op een bepaalde manier ook gewond zijn of ons hart, kunnen uitstrekken in liefde? Hoe we hen kunnen uitnodigen die een hart hebben, weet ik veel, dat misschien ook wel getekend is door spijt, door verdriet, scepticisme, ongeloof. Hoe kunnen we mensen om ons heen laten zien wat liefde is, maar ook wat liefde uitwerkt? In onze families, in onze straat, in onze gemeente. Ik moet onder andere denken aan het initiatief, dat prille initiatief van Outreach, om met de liefde van Jezus uit te gaan reiken naar de mensen hier in deze wijk. Heel praktisch, heel concreet, heel tastbaar. Dat is onze opdracht met Pasen. En bij die ons hoor jij ook. De liefde laten werken in gerechtigheid. In woorden die spreken over Gods nieuwe schepping. Het koninkrijksleven dat vorm mag krijgen op je werk, op je school, in onze buurt. Want weet je, het is wanneer de kerk, wanneer wij aanwezig zijn, daarbuiten, niet per se hier, daarbuiten, en ook niet wachtend op een plan van aanpak of op goedkeuring van de raad, dat we doen wat christenen al eeuwenlang doen. Dat juist dan de opstanding heel concreet, heel logisch, heel zinvol, maar doordat je die liefde laat zien, ook heel aannemelijk wordt. Want dan wordt Gods liefde ineens heel tastbaar. Zo, en ik hoop het, zodat mensen die misschien eerst sceptisch waren, mogen gaan merken dat hun hart, dat hun hoofd verandert. En dat ze zicht krijgen op Jezus. Zodat ze zelfs, Heer, geef het alsjeblieft, met Thomas mogen zeggen, mijn Heer, mijn God. Ja, tuurlijk, misschien was het beter geweest zoals er staat, dat ze geloofd hadden zonder te zien. Ja, tuurlijk. Of zonder Jezus de schuld te geven wat gebroken christenen in hun leven hebben gedaan. Tuurlijk. Maar weet je, dat vind ik zo mooi, hè? Zo pietluttig is Jezus niet. Jezus kwam Thomas halverwege tegemoet. Want het nieuwe leven van de Paasevangelie gaat er altijd op uit om mensen halverwege tegemoet te komen. Om mensen voor het eerst, of misschien wel opnieuw, te verrassen met die overvloedige en met die krachtige liefde van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, onze taak is het om in de kracht van de Geest, van de Heilige Geest, de wereld steeds weer tegemoet te gaan met de tekenen van Gods liefde. En die tekenen zijn alleen maar krachtiger als we dat ook samen doen als gemeente, als Noord. Dus joh, laten we alsjeblieft genieten van vandaag, maar vervolgens ook die paasopdracht oppakken in onze straat, hier in onze wijk. Zodat mensen die nieuwe en die bevrijdende, en maar ook die hoopgevende boodschap, die werkelijkheid van Pasen, mogen gaan ervaren. En dan zullen gaan erkennen met ons dat Jezus waarlijk is opgestaan. Amen.
Laten we samen zingen. Als je thuis bent, laten we samen ook luisteren naar de tekst als je hier in de zaal bent. Living Hope. Laten we zingen van die Living Hope, juist als je straks ook op missie gaat en getuigt niet van die liefde, niet van die hoop die er ooit was, punt, van een Living Hope, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope.
Jesus, yours is love. Ja, een van de voorrechten om hier in de zaal te zitten, dat is dat je dit echt gewoon meemaakt. Prachtig. Living Hope, nummer van Phil Wickham. En ja, geweldig hoe het team dat heeft neergezet. Ik wil eerst, een foto laten zien. Ik hoop dat dat lukt van Jefta Vermanen, die een paar koekjesmix had gekregen. En vanmorgen vroeg al, zoals u ziet, in alle vrolijkheid de boel in de keuken op stelten heeft gezet. Die foto wilde ik toch echt even meenemen. En verder kreeg ik een aardig appje over de paasopdracht. En daar staat door mijn moslimcollega een filmpje te sturen van een tot Jezus bekeerde moslim. Liefdevol, niet belerend, wel biddend. Dat wilde ik ook nog even meenemen. Ja. Marco, dankjewel voor je preek. Ja, zoals je zei, een ja, toch niet echt standaard paaspreek die je hebt gehouden. Ik zou bijna zeggen, een soort van activistische preek ervan gemaakt. Maar ik denk dat de boodschap duidelijk was. Een paar dingen toch die ik even wil bespreken. Zij moeten onder de indruk zijn. En toen kwam hij met een rijtje voorbeelden wanneer we putten uit het woord. Ik citeer even dat we gezanten van Jezus zijn, mensen van het koninkrijk, mensen van vergeving, mensen van de echte liefde, levend vanuit de bevrijding. Dat zijn grote woorden.
Mm-hmm. En dat is ook precies wat we zijn.
Ja.
En ik, misschien mag ik wel zeggen, wij beseffen ons dat maar ten dele, soms wat meer, soms wat minder. En vandaar ook, denk ik, de aanzet op die manier in deze preek. Dat je kunt blijven hangen bij dat, hoe Thomas dat doet. En dat Jezus, hoe kan die nou in die kamer zijn? Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we uit moeten reiken. Ja, dan kun je wel denken, ja, wie ben ik nou? Nou, dat ben je. Wij zijn mensen van liefde. Gemeente, wij zijn, als je gelooft in Jezus, ben je deel van het koninkrijk van God. Als je een volgeling van Jezus bent, heb je het eeuwige leven al ontvangen. Je hoeft het niet te verdienen, dat heeft Jezus gedaan. Dat zijn zulke, voor ons, beperkte hersentjes en kleine hartjes soms, dingen om zo lastig te vatten en ook eigen te maken, vandaar dat ik het ook noemde, soms vraagt het nog een groter geloof, maar dat is wel degelijk hoe God ons ziet. En als je dat een beetje beseft, ja, dan loop je met alle respect toch bijna trots als een pauw de deur uit. Ik heb wat te vertellen. Maar
ja,
we zitten soms zo.
Ja. Maakt het ons dan ook verantwoordelijk voor ja, die opdracht om de mensen in de wijk te laten zien?
De vraag stellen is een beantwoorden natuurlijk. Ik weet zeker dat we dat allemaal zullen onderschrijven. Want er zijn zoveel momenten in de schrift, niet alleen de grote opdracht, ook hier en op andere momenten, dat Jezus die opdracht meegeeft. Er zijn ook zoveel andere teksten en momenten waarin wij zelf opgebouwd worden en getroost worden en liefde ervaren en eeuwigheidsperspectief ontvangen. Maar te vaak blijft het daar dan bij steken.
Ja.
Het is al wel eens genoemd, volgens mij u ook al. Onlangs hebben we weer in de raad gezegd, doet het ons nog wat dat mensen niet in Jezus geloven en daardoor wellicht verloren gaan?
En dan weegt de verantwoordelijkheid nog zwaarder.
Ja, niet voor hun zielenheil, maar wel de verantwoordelijkheid die Jezus ons klip en klaar geeft. Om die liefde uit te dragen.
Ja. Ook een vraag nog. Hoop, of het hoofd en het hart. Je zei net, hè, de beperkte hersentjes en het kleine hartje dat we hebben.
Mm-hmm.
Hoe zie je dat in dat perspectief dan?
Nou, ik denk dat die samen gaan. Kijk, je kunt niet zeggen, het moet met hoofd beginnen, het moet met hart beginnen. Het werk van de geest is zo breed. Kijk, hier krijgen de discipelen al een voorproefje van Pinksteren. Ze ontvangen daar de geest al. En of het nou bij het hoofd begint, ik heb het idee dat het bij mij in mijn hoofd begon. Hoe ik jaren geleden God begon te zoeken. Bij anderen begint het in het hart. Het maakt niet uit, maar ze moeten samenkomen. En dan vanuit een gevoel en vanuit een besef wie je bent, wie Jezus voor je is. Dan waar het hart van vol van de stroomt de mond van over.
Ja.
En waar je in je hoofd altijd mee bezig bent, als jij bezig bent met een nieuwe auto kopen, je wil een Fordje kopen, dan praat je met je collega's alleen maar over een Ford nog maar. Ik noem maar wat, hè? Ja, of over Zalando. Ik kan ook een ander voorbeeld nemen natuurlijk. Maar ja. Het gaat erom, waar je vol van bent, dat straal je uit.
Dat straal je uit. Ja. Goed, ja, het is al bijna 11 uur, dus ja. Marco, we moeten het beperken. Ja, ik ben nog wel even benieuwd. Oh. Wat kunnen we doen voor de naaste in de straat, besprak je met je meiden, zoals je het zelf zei.
Ja,
wat kwam daaruit?
En de rest, ja. Nou ja, dat we eerst even begonnen te zoeken van, doen we eigenlijk wel wat? En toen zeiden we van, ja, het is wel goed hoe bijvoorbeeld een van de dochters, Sifra, met een vriendinnetje naar straat omgaat. En Eva ook met een andere vriendinnetje, ook uit de straat. Wat zeg je tegen ze? Want in vriendschappen loop je wel eens tegen dingen aan. Dan zeggen ze, nou ja, ik kan zo of zo, of luisteren. Als de kliko ergens omgevallen bij de buurman, zet je ding even overeind. Wat we ook doen, maar laten we gewoon naar die buurtbarbecues gaan. En gewoon aansluiten, vriendelijk zijn, mensen vriendelijk groeten met de hond uitlaten. Het begint soms heel klein. Daar bij ons, bij de Marokkaanse winkeltje op de hoek, soms blijf ik even staan.
Niet al te ingewikkeld maken.
Ja, precies. Ja. Als het maar echt is. Ja, we denken soms heel groot, of nou, dat zeg ik natuurlijk ook even, of toestemming van de raad vragen, of plan van aanpak. Kom, gewoon basic.
Buurtbarbecue.
Ja,
als het allemaal weer kan, hè? Als het allemaal weer kan.
Ja, helemaal
als
mooi. Kan.
Goed, dankjewel Marco voor deze paaspreek. Ja, we gaan nog.